in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 43 zingen wij het derde en het vijfde vers. Zend Heere uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Wij noemden u Psalm 43 en daarvan het derde en het vijfde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 27e hoofdstuk van het 33e tot en met het 50e vers. Wij herzeggen u Matteüs 27 vers 33 tot en met 50. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 48, der boze schaar heeft lang op mij gewacht om mij te doen vergaan in mijn ellende. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 48.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van datgeen dat onder op de aarde is, nog van datgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk het Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Laten we samen gaan lezen Matteüs 27, de versen 33 tot en met 50. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdscheverplaats, gaven ze hem te drinken, edik en gal gemengd, en als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze hem nu gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door een profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, opdat gij de Zoon de God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en we zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd en dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd het duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom heb je mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horenden, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf den geest.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u op deze laatste lijdenszondag met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27 en daarvan het 45ste vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Tot zover. Gemeente, wij staan vanmorgen stil bij de sprake van de duisternis. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een beangstigende sprake voor de borg. In de tweede plaats een waarschuwende sprake voor de wereld. En in de derde plaats een veelbetekenende sprake voor Gods kinderen. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij de sprake van de duisternis. Onze eerste gedachte een beangstigende sprake voor de borg. Voor hem heeft deze duisternis een beangstigende betekenis. Onze tweede gedachte een waarschuwende sprake voor de wereld. En dan bedoel ik met de wereld, de Joden en ook de heidenen, al degenen die de Heere niet vrezen. En onze derde gedachte een veelbetekenende sprake voor Gods kinderen. En waren er ook van Gods kinderen die deze duisternis hebben meegemaakt. En we zullen ook letten op de betekenis voor hen, toen en ook nu. Gemeente, de laatste keer dat we een gedeelte overdachten van de lijdensgeschiedenis uit het evangelie, dat was toen de Heer Jezus Christus veroordeeld werd in het rechthuis van Pontius Pilatus. Inmiddels is er heel veel gebeurd. De Heer Jezus is na zijn veroordeling aan het kruis genageld. En het is inmiddels de zesde uren. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, het is 12 uur in de middag. De Joden verdelen de dag in 4 delen. De eerste uren, dat is zeer vroeg in de morgen, dat is om 6 uur 's morgens. De derde uren is om 9 uur in de morgen. De zesde uren is om 12 uur 's middags. En de negende uren is om 3 uur 's middags. Dus als hier staat dat het de zesde uren is, dan is het precies midden op de dag. Het is 12 uur in de middag. De Heer Jezus hangt inmiddels al 3 uur aan het kruis. En 3 keer heeft hij zijn mond open gedaan. Een kruiswoord gesproken. En die kruiswoorden had betekenis voor anderen. Het eerste kruiswoord was: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het tweede kruiswoord was voor de moordenaar: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het derde kruiswoord, dat was voor zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En tot Johannes zeide hij: zie uw moeder. En nu staat de zon op het hoogste punt. En dan gebeurt er plotseling iets schokkends. Er staat: en van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. Plotseling valt er een dikke duisternis over de kruisheuvel. Hoe komt dat? Velen hebben geprobeerd om dat op een natuurkundige manier te verklaren. Men denkt aan een zonsverduistering, maar er kan op dit ogenblik van een zonsverduistering geen sprake zijn, want met Pasen was het volle maan. En als het volle maan is, dan kan er geen zonsverduistering ontstaan, want die ontstaat normaal doordat de maan tussen de zon en de aarde schuift en zo het licht van de zon voor ons wegneemt. Het is een heel bijzonder verschijnsel. Van waar komt dit? Wel, wat we ons eerst moeten afvragen, dat is: waar komt het licht vandaan? Het licht is door God geschapen. Voor de schepping was er geen licht. We lezen het in Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Dus daar was alleen duisternis. En in het begin heeft God gezegd: daar zij licht. En daar werd licht. En op de vierde dag heeft hij dat licht toegewezen aan de zon die hij toen geschapen heeft. En vanaf dat ogenblik geeft de zon licht over deze schepping. Maar door de zondeval heeft de mens de schepping laten wegzinken in de duisternis. De gemeente, daar zou vanmorgen heel veel over te zeggen zijn. De gevolgen van de zonde voor de schepping. Want het ganse schepsel zucht als in barensnood zijnde. En ongetwijfeld is deze duisternis ook daarvan een teken. Toch willen wij daar vanmorgen niet de nadruk zozeer op leggen. We willen letten op de betekenis van de duisternis voor de borg. De betekenis van de duisternis voor de bewoners op deze wereld. En de betekenis van de duisternis voor Gods kinderen. Dit is niet zomaar een duisternis. Dit is een duisternis die voorzegd is door de profeten. De profeten in het Oude Testament hebben diep inzicht gekregen in hoe de Heere de zonde zou bezoeken. We lezen bijvoorbeeld bij Jesaja in het 5e hoofdstuk, het 30e vers: dan zullen zij tegen hetzelfde te dien dagen bruisen als de bruisen der zee. Dan zal men de aarde aanzien, maar ziet, er zal duisternis en benauwdheid zijn. En het licht zal verduisterd worden in hun verwoestingen. Jeremia heeft ervan geprofeteerd. Hij zegt in het 15e hoofdstuk vers 9: haar zon is ondergegaan als het nog dag was. En we lezen van Amos in hoofdstuk 8 vers 9: en het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichte dag verduisteren. Dus wat hier gebeurt, dat is: het woord Gods wordt vervuld. De profetie van de profeten wordt vervuld. Het is niet zomaar een natuurverschijnsel, maar het is een gevolg van het spreken des Heren. En dan weten wij ook gelijk, jongens en meisjes, hoe deze duisternis komt. Deze duisternis wordt teweeggebracht door Gods hand. De Heere spreekt door woorden, maar de Heere spreekt ook door daden. Het is God in de hemel, het is God de Vader die deze duisternis zendt. De schepper die eenmaal gesproken heeft, daar zij licht. Diezelfde schepper zegt nu: daar zij duisternis. En op het moment dat hij dat spreekt, dan is er duisternis. Het was ook duisternis in de nacht toen de Heer Jezus geboren werd. Het was nacht in Bethlehems dreven. Maar in die nacht is het licht der lichten opgegaan. Het werd licht midden in de nacht, toen de engelen naar deze aarde kwamen en de herders omscheen snelleken licht. Gemeente, toen is het even licht geweest. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Want hun werken waren boos. Zij verwerpen de Heere Jezus Christus. En de enige oplossing om tot behoud van mensen te komen, is dat God de duisternis zendt en dat de borg deze duisternis beleeft. Wat moet dat voor de Heere Jezus zijn geweest? Gemeente, dan schieten mijn woorden vanmorgen tekort. Sommige mensen zeggen, het is een verlichting in zijn lijden geweest. Want de zon brandt nu niet meer aan de hemel, dus dat geeft verkoeling voor de kruiselingen. Maar wat deze mensen vergeten is dat de duisternis geen zegen is. Maar de duisternis is juist een verzwaring van het lijden. De Heere Jezus, Hij is door de diepste diepten heen gegaan. Dat weten wij ook, want straks dan roept Hij het uit. Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Dat gaat erom in zijn binnenste. Het is het diepste deel van zijn lijden. Wat valt hem dan zo zwaar? Wel, het licht wat wij hebben, dat hoort bij Gods natuurlijke, bij Gods algemene genade. Ik weet niet hoe het u vergaat en jullie jongens en meisjes, maar als u dan zo vanmorgen de gordijnen openschuift en het zonlicht dat komt je slaapkamer in of de huiskamer, dan is dat zo'n wonder. De Heere geeft ons nog dat wij het licht mogen aanschouwen. Duisternis, dat heeft iets drukkends. Duisternis, dat geeft eenzaamheid. Duisternis, dat geeft iets beklemmends. En zeker voor mensen die stervende zijn, zij kijken vaak aan uit naar de morgen, naar het licht. En dat natuurlijke licht, dat wordt aan de Heere Jezus hier in zijn sterven onthouden. De algemene genade wordt hem onthouden. Dit laat ons zien hoe verschrikkelijk de gevolgen van de zonden zijn, dat wij zelfs het zonlicht niet meer verdiend hebben. De Heere Jezus doorleeft hier iets van de buitenste duisternis. En dat is het zwaarste van zijn lijden, want die duisternis laat zien dat God vertorend is over de zonde. Zijn vriendelijk aangezicht houdt hij verborgen. Dominee Hellebroek zegt, deze duisternis moest het lijden van de zaligmaker verzwaren, terwijl Christus in het dal van de schaduwen des doods was, en terwijl hij in zijn ziel een verschrikkelijke donkerheid beleefde, onttrok de Vader niet alleen het licht van zijn gunstrijk aangezicht, maar beroofde hij zijn zoon ook van het natuurlijke licht van de zon. Zo werd het lijden van Jezus verzwaard. Dus die natuurlijke duisternis is tegelijk ook een beeld van de geestelijke duisternis in het hart van de middelaar. De duisternis van de godsverlating. En die uren is dan ook tegelijk de uren van de vorst der duisternis. Het is zijn tijd, zoals tijdens de duisternis de roofdieren uit hun holen komen. Zo komt de vorst der duisternis in deze duisternis tevoorschijn om het de borg te benauwen. Zijn macht, zou je kunnen zeggen, gaat hier naar het hoogtepunt. Hij vermorzelt de verzenen van het zaad van de vrouw. Een gemeente, dan is het mij onmogelijk om te beschrijven wat er in deze drieurige duisternis in de middelaar is omgegaan. Het is onmogelijk om daar woorden voor te vinden. Het is ook niet te zien wat daar gebeurt. Laat staan dat wij onder woorden zouden kunnen brengen wat Jezus heeft doormaakt. Het is onbeschrijfelijk wat sommige mensen meemaken in deze dagen, thuis of in het ziekenhuis. En als je de verhalen hoort, dan denk je, ja, dat moet je beleefd hebben om dat te weten. Daar kun je anders heel weinig over zeggen. En dat is zeker als het hierover gaat, gemeente, dan gevoel ik mijn tekort. Wie zou er kunnen preken over de worstelingen met de macht van de dood door de middelaar in deze donkere nacht? Maar één ding kan ik u wel zeggen, hij protesteerde niet. Hij klaagde niet. Hij kwam niet in opstand. Hij heeft zich gewillig gebogen onder de toren van God. En wat is hij daarin voor ons tot een voorbeeld? Hij had het niet verdiend, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En wat heeft hij dat helle lijden zwijgend ondergaan? Hij heeft het gedragen, hij heeft het volbracht in de grote angsten die hem aangegrepen hebben. Dus voor Christus was het geen verlichting. Maar het was beangstigend. We gaan naar onze tweede gedachte, gemeente. Een waarschuwende sprake voor de wereld. Want er staat in onze tekst dat er duisternis kwam over de gehele aarde. Dat wordt verschillend opgevat. Sommigen denken dat het alleen in de omgeving van Judea duisternis geweest is. Alleen op dat deel van de aarde, alleen in het Joodse land. En anderen menen dat het hier gaat over een duisternis over de gehele aardbodem. En zelf denk ik dat dat laatste het dichtste bij de waarheid komt. Wij hebben ook getuigenissen van heidense schrijvers die spreken over duisternis die over de aarde kwam. En dat bevestigt eigenlijk dat het niet alleen ging over Palestina, maar dat het een duisternis is die de hele wereld heeft geraakt. En ook al zou dat niet zo wezen, dan nog is het waar dat deze duisternis een sprake in zich heeft voor de ganse wereld. Voor de godsdienstige wereld, maar ook voor de heidense, voor de goddeloze wereld. Laten we ons eens even proberen in te denken wat daar gebeurt, jongens en meisjes. Daar hangt de Heere Jezus aan het kruis en daar staan de mensen rondom het kruis en er is al zoveel gespot. En het is hen in het bijzonder om die middelste kruiseling te doen. Die andere twee laten ze met rust. Maar die middelste kruiseling, dat is het mikpunt van hun spot. En ze hebben gezegd, indien gij Gods zoon zijt, zo kom af van het kruis. En een ander heeft gezegd, anderen heeft hij verlost. Maar zichzelf kan hij niet verlossen. En een derde heeft gezegd, hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu uithelpen. Wat hebben deze bespottingen als messen gesneden in het hart van de Heere Jezus Christus. Het geroep is niet van de lucht. Gemeente, hoe diep is het mensdom gezonken. En dan opeens, terwijl de zon op zijn hoogtepunt staat, op het lichtste gedeelte van de hele dag, en dat zou nog enkele uren moeten duren normaal gesproken, dan plotseling opeens, dan beweegt de Heere zijn hand. En dan valt er op deze aarde een apocalyptische duisternis. Een duisternis die een heenwijzing is naar het laatste oordeel. Een onnatuurlijke duisternis, al proberen de mensen dat te verklaren vanuit de natuur. Dat probeert de mens altijd. De mens probeert altijd Gods hand weg te redeneren. Maar gemeente, dit is niet te verklaren. Dit is iets wat Gods hand doet in één ogenblik. En jongens en meisjes, dan wordt het plotseling stil. Moet je eens indenken in de tempel. Midden op de dag, de priesters zijn druk bezig. Ineens is het duisternis. De mensen in het gezin. En het is midden op de dag, de lichten zijn niet aan. Maar opeens draait de Heere als het ware de grote lichtknop uit. En midden op de dag zitten de gezinnen thuis in het aardedonker. De vogels die aan het fluiten waren in de bomen zijn plotseling doodstil. En ze zoeken in deze nacht een verborgen plekje. Een huivering gaat over de aarde. Stilte is er op de kruisheuvel. Het spotten houdt op. Het is alsof God zegt wat hier gebeurt. Dat is zo gruwelijk, dat wil ik door het licht van de zon niet laten beschijnen. Hier wordt een onschuldige ter dood gebracht. Hier wordt mijn wet overtreden. Hier wordt de zaligmaker der wereld verworven. Hier is de boosheid van de mens zo tot een hoogtepunt gekomen. Dit heeft de zon nog nooit aanschouwd. En ik wil niet dat het licht van de zon dit schouwspel nog langer bijlicht. Duisternis. Duisternis is een beeld van het oordeel. Ik denk aan Egypte. Een van de plagen over Egypte was ook duisternis, de 9e plaag. Dus het was bijna aan een hoogtepunt gekomen. De 10e plaag was de laatste. De 9e plaag is 3 dagen dikke duisternis. En bij de Israëlieten was het licht in hun woningen, maar bij de Egyptenaren duisternis. De Heere laat zijn oordeel gevoelen. Duisternis, het wijst ons gemeente op de duisternis van de godsverlating. Het wijst ons op de duisternis van ons verduisterde verstand. Het wijst ons op de duisternis van het eindgericht. Deze duisternis predikt ons, geeft eer de Heere uw God, eer dat Hij het duister maakt. En uw voeten zich zullen stoten aan de schemerende bergen, dat Gij naar licht wacht en dat Hij tot een schaduw des doods stelt en tot donkerheid zet. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is. Hoe groot zal de duisternis zelf wezen? Gemeente, als de Heere zijn algemene genade wegneemt, is niet onder woorden te brengen. In welke diepe duistere nacht dat wij dan terechtkomen. En de Heere waarschuwt deze godsdienstige mensen. Waar ben je mee bezig? De Heere waarschuwt deze Romeinse soldaten. Waar ben je mee bezig? Het is een sprake voor de ganse wereld. Het is een sprake voor de godsdienst. Het is een sprake voor de wereldling. Dan zullen er wel heel veel mensen tot bekering komen. Als het zo midden op de dag duisternis wordt, dan zullen wel heel veel mensen hun knieën buigen. Dan zul je wel horen in al de huizen van de Joden, Heere, bekeer ons toch, bekeer ons toch. Dan zullen degenen die de Heer Jezus aan het kruis genageld hebben, wel berouw krijgen. Gemeente, dan kent u het hart van de mens niet. De mens is zo hard. De mens is zo dood voor de dood. De mens is zo blind voor Gods oordelen. Want straks dan gaat het licht van de zon weer aan. Het heeft 3 uur geduurd. En dan roept de Heer Jezus, jongens en meisjes, mij dorst. En dan is er een van de soldaten die de Heer Jezus te drinken gaat geven. En dan beginnen ze gelijk weer te spotten. Alsof er niks gebeurd is, dan zeggen ze, zie, hij roept Elias, laat ons zien of Elias komt. Dat is nou de mens. En zo zal het ook blijven tot het einde der tijden. De Heere zendt rampen. De Heere zendt een virus. Mensen sterven weg op deze aarde. Er is een geween dat over de ganse aarde gaat. Maar de mens spot. De kranten spotten. Men blijft spotten, ondanks de duisternis. Men stopt er niet eens mee. En gemeente, de gemeenste spot, die richt zich op de dienst van de Heere. Het gaat om de middelste kruiseling. Het gaat om de Heere Jezus Christus zelf. Het gaat om de Heilige God. Het gaat om zijn dienst. Wat zijn we ver weg. Dat zelfs deze pandemie nog geen indruk meer nalaat. En dan ben je wel eens bang dat de Heer ons over zal geven aan het oordeel der volharding. Tijdens deze duisternis lees ik niet dat er gespot is. De mensen zijn nog onder de indruk geweest. De mensen zijn nog geraakt. Hoewel velen er later weer overheen geleefd hebben, dat is waar. Maar voor de meeste mensen, vandaag de dag, brengt het niet op de goede plaats. Diep ingrijpend is een roepstem. Die goede God, jongens en meisjes, die had toen de eeuwige duisternis kunnen laten aanbreken. Hij heeft het niet gedaan. Die goede God, die had al de mensen nu in deze periode weg kunnen doen. Hij heeft het niet gedaan. Hij beweegt nog maar een ogenblik zijn hand. Hij roept het ons nog toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Zul je niet doorgaan op de verkeerde weg? Gemeente, zullen we niet straks gewoon het oude leven weer oppakken? Ik hoop dat het straks nooit meer wordt zoals het vroeger was. Want er zijn er ook geweest voor wie dat teken tot zegen geweest is. Er is een heel sprekend voorbeeld bij het kruis. Ik denk aan die hoofdman over 100. En ik geloof dat mede dit teken, hij heeft er ook bij gestaan. Aan de voet van het kruis, hij moest de wacht houden. En daar staat die man plotseling ook midden in de duisternis. En voor hem was het tot zegen. Als de Heer Jezus een ogenblik later zijn geest geeft, dan roept hij het uit. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Die godsdienstige mensen gaan door, maar die heidense hoofdman, die wordt in het hart geraakt. De roepstem mag tot bekering leiden. En dat is ook mijn uitzien, gemeente, dat de ingrijpende roepstem van het coronavirus voor ons als kerkmensen nog tot bekering mag leiden. En soms geloof ik ook dat deze periode tot zegen is. Als je merkt hoe het woord open mag gaan. Als ik voel op de preekstoel hoe dat er thuis aan getrokken wordt. Als ik merk in de gesprekken met mensen dat er diepe indrukken zijn. Als ik hoor ook van medebroeders dat we het woord kwijt kunnen. Dan zijn de omstandigheden verschrikkelijk. Maar dan ben ik nog niet moedeloos. Dan zou het ook voor de kerk van Nederland nog wel eens een gezegende tijd kunnen zijn. Als we met deze hoofdman de roepstem ter harte mogen nemen. We gaan naar onze derde gedachte. Een veelbetekenende sprake voor Gods kinderen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 42. En daarvan het vierde en het vijfde vers. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Psalm 42, vers 4 en 5. Onze derde gedachte, een veelbetekenende sprake voor Gods kinderen. Laten wij bedenken, gemeente, dat er ook van Gods kinderen zijn die deze duisternis hebben meegemaakt. Het oordeel heeft altijd twee kanten. Je ziet dat ook nu in deze pandemie. Dit raakt niet alleen onbekeerde mensen. Dit raakt ook Gods kinderen. Nu sterven niet alleen onbekeerde mensen. Nu sterven ook Gods kinderen. En toch is er zo'n groot verschil. Want wat nou voor de onbekeerde en de verharde zondaar tot oordeel is, dat is voor Gods kinderen tot voordeel. De Heere brengt ze dichter bij hem, of hij haalt ze thuis. Laten we bedenken dat er ook in deze omstandigheden van Gods kinderen geweest zijn. Ik denk aan Johannes. Johannes is gebleven, Johannes is getuige geweest van het sterven van de Heere Jezus. Hij zegt het ook, en die het gezien heeft, die heeft het getuigd. Met andere woorden, ik heb erbij gestaan. En ik denk, jongens en meisjes, aan die moordenaar aan het kruis. De Heere had tot hem gesproken. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hij leefde nog. Want de moordenaars hebben langer geleefd dan de Heere Jezus. Hij heeft ook die duisternis meegemaakt. En hij zag de Heere Jezus niet meer. En hij hoorde de Heere Jezus niet meer. Wat zal die man gedacht hebben? Wat zullen Gods kinderen gedacht hebben die daar gestaan hebben aan de voet van het kruis? Als ze hebben niet anders kunnen denken dan dat het einde daar was. Dat ze ook om zouden komen in dit oordeel. Ook Gods kinderen moeten leren dat zij de keuze gemaakt hebben dat ze de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Gods kinderen moeten leren dat zij het waardig gemaakt hebben dat ze van God verlaten zouden worden. En in het eerste godsgemis hebben we dat vaak nog niet zo in de gaten. Maar als de Heere doorgaat met zijn ontdekkend licht, dan gaan we meer en meer de duisternis inleven die onze zonden teweeggebracht hebben. En dan kan de Heere Jezus wel eens gesproken hebben. En dan kun je wel eens zicht gehad hebben op de zaligmaker. Al wie iets inleeft van de duisternis, van de godsverlating, die kan er niets meer van bezien. Kijk maar naar de dichter van Psalm 116. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En wat krijgt juist voor zulke mensen die de duisternis inleven, deze duisternis, een diepe betekenis? Want de Heere Jezus heeft dit meegemaakt als plaatsvervanger, als middelaar. Wat heeft Hij doormaakt in deze uren? Ik zei het al, dat heeft God voor de mensen verborgen. Hij heeft het gordijn van de duisternis ervoor getrokken, zodat we niet zullen weten wat de eeuwige nacht is waarin de Zoon tijdens zijn lijden is geweest. Want dat gebeurt hier. Hier nadert de borg voor de rechter van hemel en aarde. Hier gaat, jongens en meisjes, voor de Heere Jezus de hemeldeur dicht. Er zijn misschien momenten geweest dat de deur nog op een kiertje stond en dat er lichtstralen waren die de Heere Jezus mocht zien. Zelfs nog in de hof van Gethsemane, toen een engel uit de hemel hem bemoedigde. Maar nu gaat de deur dicht. En nu is er voor de Heere Jezus niet het minste lichtstraaltje meer. Nu is hier de duisternis van de godsverlating. Nu hangt hier het licht der wereld in de diepste duisternis. En waarom moeten Gods kinderen daar iets van meemaken? Waarom beleven zij ook iets van die godsverlatingen? Omdat ze aan de ene kant moeten leren wat de zonde gedaan hebben. Wat ook wij, wat ook Gods kinderen door hun zonde verdiend hebben. Maar dat ze aan de andere kant ook mogen weten wat ze aan hun Jezus hebben. Wat ze aan hun zaligmaker hebben. Kijk, want dat hebben die kinderen van de Heere daar ook meegemaakt, jongens en meisjes. Ze hebben daar gestaan en ze zullen gedacht hebben, nu is het ook voor mij voorbij. Het oordeel verdiend. De Joden die konden zover niet komen. Maar de Heere brengt zijn kinderen op dat plaatsje dat ze de eeuwige straf verdiend hebben. Ze zullen misschien gedacht hebben dat het nooit meer licht zou worden. Maar toen kwam de negende uur. Die 3 uur hebben lang geduurd, van de 6e tot de 9e uur. Maar na de 9e uur is de duisternis voorbij. En 3 uur op de middag, dan is het ook nog heel erg licht. Dan is het in het oosten ook nog geen avond. Dus plotseling, dan gaat het licht op. De 9e uur, dat is 3 uur in de middag. Dat is de tijd van het avondoffer. Zodat de priesters door kunnen gaan met hun werk. Op dit ogenblik zal het avondoffer in de tempel gebracht worden. Op dit ogenblik brengt Christus zijn offerande. En dan mag dat samengaan met het opgaan van het licht. Hij beveelt zijn geest in de handen van zijn vader. Opdat zijn kinderen, die misschien ook nu in duisternis op hun sterfbed liggen of in grote benauwdheid zijn. Opdat zij toch niet in de buitenste duisternis terecht zullen komen. Omdat uw borg, uw zaligmaker, de duisternis heeft overwonnen. O, deze belofte die werd al met kerst vervuld in uw leven. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En degene die wonen in het land van de schaduwen des doods over dezelfde zal een licht schijnen. Dat is al zo groot. Als de Heere het dan vervult, maar o, als dat gebeuren mag. Op grond van het offer van de Heere Jezus Christus, dan wordt het wonder nog veel en veel groter. Uw heilzon is aan het dagen. En dan zegt de dichter daarvan, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moogt treffen, tot de God des levens heffen. O, dan mag ik u toeroepen, u die in duisternis bent en geen licht hebt. U die het moet toegeven dat het al is, helaas om onze zonde. Maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op, uw licht komt. Duisternis zal de aarde bedekken, donkerheid de wolken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Al is dat groot, als dat hier gebeuren mag in de diepste duisternissen. Hoe staat het ook alweer in onze catechismus, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. Wat een wonder als dan dwars door de duisternis van het oordeel het licht van Gods genade mag schijnen in het offer van zijn Zoon. Dan wil de Heer ook voor zijn kinderen op het sterfbed en tijdens het ziek zijn soms het licht doen aanbreken, zodat al de omstandigheden wel eens weg mogen vallen en ze zich mogen verblijden in de God huns heils. En straks dan zullen zij komen in de stad waar de zon niet meer nodig is, het nieuwe Jeruzalem. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde en haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. Amen.